En opnieuw wil ik u in de eerste plaats weer even meenemen naar Psalm 40. Psalm 40, waarvan we in elk geval gezien hebben dat hij voor een belangrijk deel is opgebouwd zoals Psalm 22. Er wordt eerst gesproken over het lijden dat op Christus komen zou. Een lijden dat uitliep in de dood, waarbij vastgesteld wordt, feitelijk bij monden van de Heer Jezus zelf, dat het wat lang duurde voordat de verlossing kwam, voordat de hulp kwam. En daarom stond er in vers 2 van Psalm 40, ik heb de Heer lang verwacht, maar niettemin, hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord, en hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En met deze woorden wordt gesproken dan feitelijk over de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Vervolgens wordt melding gemaakt van een nieuw lied dat gegeven is in de mond van de Heer Jezus, maar daarmee tegelijkertijd in de mond van degenen die de Heer tot zijn vertrouwen of tot hun vertrouwen stellen enzovoort, zoals vers 4 en 5 dan vervolgens zeggen. Velen zouden dit zien en vrezen en op de Heer vertrouwen. En daarmee wordt kennelijk gewezen naar de velen uit onze tegenwoordige bedeling. De eerste sinds de opstanding van Christus. En er wordt dus gewezen naar de gemeente die deel heeft aan de positie van de heiland zelf. Hetgeen beschreven werd in vers 6, waar vastgesteld wordt, gij hebt uw wonderen en gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Ze zijn menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Enzovoorts. En ik hoop dat we gezien hebben dat er geen twijfel over mogelijk is dat met deze woorden, zoals we die ook min of meer in andere schriftplaatsen vinden, beschreven wordt of geduid wordt op het werk Gods dat hij in onze dagen doet. Daarna wordt iets van die menigvuldigheid van deze gedachten en werken Gods geïllustreerd in de volgende verzen. Verzen waarin verwezen wordt naar oudtestamentische typologie, naar wetten moet ik eigenlijk zeggen, althans beelden die geacht werden bekend te zijn onder Israël. Wij zouden daar niet al te hoge dunk van hebben overigens, van die bekendheid. Maar niettemin, ze worden bekend verondersteld. En met die woorden wordt gezegd, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. En dan opnieuw, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Waarna volgen de woorden die we al enige malen zijn tegengekomen. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Zodat deze menigvuldige werken Gods wel degelijk uitgesproken worden. Ze worden misschien niet in orde, in rangorde, volgorde of zoiets verhaald, maar ze worden verhaald door de Heer zelf. Hier wordt dus zonder meer gezegd dat het de Heer zelf is die zich en daarmee de werken en gedachten Gods en zelfs hebben we gezien de naam Gods, namelijk het wezen Gods, bekend maakt, niet aan de wereld, maar wel degelijk aan de zijnen, dat wil zeggen aan de gemeente. Zijn woorden die aansluiten bij wat de Heer Jezus natuurlijk zei in Johannes 15, onder andere dan Johannes 15, waarbij hij zei, ik zal u zenden de geest der waarheid, en hij heet geest der waarheid, omdat die geest u in heel de waarheid zal leiden. Bovendien werd erbij gezegd, die geest zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen, zoekt u dat maar eens op in Johannes 15 bij gelegenheid. Hij zal u in heel de waarheid leiden, niet in een deel van de waarheid. Hij zal u in heel de waarheid leiden, dat is wel nodig ook in die menigvuldige werken en gedachten Gods. En hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen om de eenvoudige reden dat die dingen die in de Heer Jezus Christus vastliggen, die worden ook van toepassing gebracht op ons. Of met nog eenvoudiger woorden, de zegeningen waarmee de Heer Jezus Christus zelf gezegend is, zijn ook onze zegeningen geworden. En dat is wat ons omstandig en uitgebreid wordt medegedeeld in het Nieuwe Testament. Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Voor de theoloog, dan wel de schriftonderzoeker, betekent dit dat alle uitspraken in het Oude Testament over de Heer Jezus Christus tegelijkertijd uitspraken zijn over de gemeente. Zodat het onderwerp de gemeente in het Oude Testament in de praktijk identiek is aan Christus in het Oude Testament. Leuk voor de ecclesiologisten en zoiets zo. Ecclesiologen, schiet me net op tijd te binnen. En de christologen, als het goed is ontmoeten ze elkaar. Zo is het toch, het is precies hetzelfde. En hier vinden we deze dingen ook inderdaad terug, vooral hier in deze woorden van Psalm 40. En ik hoop u dat dan vanmorgen nog te laten zien. Ik grijp maar even terug dan op die merkwaardige woorden van vers 7, 8 en 9, want ik ben van mening weer dat men ze weg zou kunnen laten uit het geheel. En voor de gelegenheid zal men het ook even moeten doen. Want 7, 8 en 9 zijn een soort parenthese. En men zal dus vanuit vers 6 rechtstreeks doorlezen in vers 10. En dan mis je niks, zeg ik altijd. Althans, je merkt niet dat je wat mist. En daar gaat het maar even om nu. Want er staat, uw werken, uw wonderen, uw gedachten zijn aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen, zal ik ze verkondigen en uitspreken. Zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Niettemin, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het, enzovoorts. Dus deze werken Gods, deze wonderen werken Gods en gedachten Gods worden wel degelijk bekendgemaakt. En dat werpt natuurlijk alsnog weer licht op de uitspraak van Efeze 1. God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Deze dingen die verborgen waren in het Oude Testament, in Christus worden ze ons bekendgemaakt, zo wordt daar gezegd. Nou goed, daar zijn we mee bezig. Dus nou neem ik een stukje wat er tussenin staat. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Zoals gisteravond gezegd. Men zou die zin niet zo laten staan. Want zo staat hij er ook niet. Er wordt niet gezegd door de Heer dat hij die offers niet gewild heeft. Er wordt gezegd dat God iets gewild heeft wat meer was dan die offers. Maar niettemin deze slachtoffers en spijsoffers, of hoe ze maar heten mogen, zijn nou eenmaal een voorafschaduwing van de Heer Jezus en zijn werk. En zo staat het er ook. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Dat daarbij tegelijkertijd een ander onderwerp ook wordt aangesneden, maakt het wat ingewikkelder, moet ik zeggen. Maar het maakt de uiteenzetting ook compacter. De gedachte is namelijk dat God niet een welbehagen en zeker geen genoegen heeft genomen met slachtoffer en spijsoffer. Want hoe dan ook, er zou eenmaal één offer gebracht worden waar God wel genoegen mee zou nemen. In dat verband bestaat nog steeds het woord de algenoegzaamheid van het werk van Christus. Het woord kom je nergens meer tegen, maar het is een theologische term geworden langzamerhand. En dan nog een verouderde, maar goed. God zou genoegen. Nee, sommigen herkennen hem, zie ik. Staat het? God zou genoegen nemen met dat ene offer waarvan al die andere offers dan een voorafschaduwing waren. En de tweede zin, gij hebt mij de oren doorboord, die trekt de vergelijking tussen de slaaf. Men heeft het dikwijls over de liefdeslaaf, maar ik kan dat woord zo moeilijk uit mijn keel krijgen. Maar die term gebruikt men altijd. Dat is de slaaf die na 7 jaar vrij werd, weet u wel, en die dan uit liefde voor zijn meester dan toch bij zijn meester blijft. En voor degenen die het na hebben gezocht, kom niet meer met dezelfde vraag die mij gisteravond reeds gesteld is. Want er staat bij dat die slaaf misschien ook vrouw en kinderen heeft, maar die worden niet in het jaar vrijgelaten. zodat als die slaaf bij zijn meester blijft, dan kan het zijn uit liefde tot zijn meester, maar tegelijkertijd uit liefde voor zijn vrouw en kinderen, die hij anders wel kwijt zou raken. Hebben jullie ook nog? En die vrouw en kinderen is natuurlijk ook gewoon een beeld van de gemeente. Het is de opgewekte Christus die inderdaad vrij is, met recht vrijgemaakt, gesteld is in de vrijheid van een nieuwe schepping, een nieuw verbond enzovoorts. Maar die inderdaad zich ter beschikking stelt aan God, voor de dienst aan God, zoals wij later nog zullen zien. En daardoor verwerft hij zich, om zo te zeggen, vrouwen en kinderen, dan wel, hij verwerft zich daardoor de gemeente. Een thema wat ook op veel andere plaatsen nog in de Bijbel aan de orde komt. Maar goed, ik laat het me weer even terzijde. Gij hebt mij de oren doorboord. En mocht u deze uitdrukking niet begrijpen, gij hebt mij de oren doorboord. De gedachte is dat deze slaaf die dan, als hij vrijgelaten wordt, toch bij zijn meester blijft, uit vrije wil, die wordt met één priem door zijn oor, lelletje staat er dan bij, maar goed, het was door zijn oor, aan de deurpost vastgepriemd. Bij gelegenheid. En ja, dat hoort zo, door het gat in het oor te zitten, er hoort een ring door, dat is een slavenring. Mocht u dat niet weten, een ring in het oor is in werkelijkheid een uitbeelding van slavernij. Of u het nou mooi vindt of niet, ik zeg u nou wat het betekent, en dat betekent het niet alleen in de Bijbel. Een ring in het oor is een uitbeelding van slavernij. Dan is men geringeloord. Dus dat, hè, de juiste spelling weet ik niet meer, maar hè. Men kan zich namelijk laten ringeloren, dan wel ringeloren. Want het ring in het oor kan alleen als er een gat in het oor zit. En als er een gat in het oor zit, kan men horen. Die sprong moet je voor velen nog uitleggen tegenwoordig, maar Ja, dat is symboliek, maar iedereen als er een gat in het oor zit, dan kan men horen, dan is men namelijk horig. Daarvoor hoef je niet naar de neus, keel en oorarts, want als je horig bent, dan ben je een slaaf. Dan moet je luisteren naar het woord van de meester en je bent aan zijn woord ondergeschikt. En dat wordt uitgedrukt door de slaven ring in het oor. Dat is het verhaal. En als deze slaaf tot zijn meester blijft, dan wordt dus dat gat in het oor gemaakt op deze wijze. Hij wordt namelijk aan de deur vastgepriemd. Aan de deurpost is dat altijd trouwens. Aan de deur vastgepriemd bij dezelfde gelegenheid. En het is een prachtig beeld, want het maken van een gat in het oor is een uitbeelding van hoe iemand tot geloof komt. Hij wordt weer horend gemaakt. Heb ik eens nagevraagd aan die doofstomme die genezen werd, maar laat me zitten. Hij kan horen naar het woord Gods. Hij wordt genezen van zijn doofheid, is eigenlijk de gedachte. Maar tegelijkertijd wordt hij ook vast verbonden met de deur. Dat is bijvoorbeeld de deur van de uittocht uit Egypte en de paaslam met het bloed gestreken aan de deurposten. Het is bijvoorbeeld de deur van ik ben de deur der schapen. Enzovoorts, want de deur is Christus en men wordt dus bij één en dezelfde gelegenheid genezen van doofheid en verbonden met de levende Christus. Dat is eigenlijk het verhaal. Dat is een geweldig beeld van hoe dat zit met u en mij, maar in de eerste plaats wordt het toegepast op de Heer Jezus Christus, die inderdaad de gelovige bij uitstek is, die ten volle hoort naar en zich onderwerpt aan het woord en daarmee de gedachten en de wil Gods, die dus ook inderdaad komt, tijd hou ik maar even buiten beschouwing, eventueel kwam, om Gods wil te doen enzovoorts. En hij is de deur. Hij maakt deel uit van de deur, zeggen we via de symboliek, maar hij is gewoon de deur. Nou ja, de priem is een beeld van het kruis, maar dat zal ik maar niet verder uitleggen. Maar het is zo. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte. Slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen lust aan gehad. Gij hebt mij de oren doorboord. Hij is de gelovige bij uitstek. En dan nog een keer, brandoffer en zondoffer. Twee andere typen offers worden nu genoemd. Twee andere soorten offers. Maar de gedachte blijft gewoon dezelfde. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, waarbij deze ik natuurlijk in de eerste plaats de Heer Jezus is, die komt in de plaats van en als vervulling van deze brandoffers en zondoffers. Dat heb je hopelijk, hè? Kom er straks op terug. En dan staat er vervolgens, vers 9, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen, later aangehaald als uw wil. En bij een andere gelegenheid is het de goede en welbehagelijke wil van God. Dan is de uitdrukking nog groter geworden in Romeinen 12, maar nog veel meer plaatsen overigens. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen, namelijk om uw wil te doen. En dan, uw wet is in het midden mijns ingewands. En deze laatste uitdrukking, uw wet is in het midden mijns ingewands. Daarvoor moeten we in de eerste plaats weten dat als waar ook in de Bijbel over wet gesproken wordt, wij het zouden lezen niet als opgelegde wet in de eerste plaats, want dat is niet de eerste betekenis van de term, maar men zou het lezen als onderwijs. U weet wel dat ik ooit nagevraagd heb, ik u wel eens verteld, aan Archimedes. En Archimedes was niet de man die voorschreef dat het vanaf dat moment verplicht was dat een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld, op straffen van weet ik veel wat, opwaarts druk zou ondervinden. Integendeel, Archimedes stelde vast dat dat nou eenmaal zo is en hij kon het ook niet helpen. En dus wet van Archimedes betekent niet voorschrift van Archimedes, maar het betekent onderwijs van Archimedes. Enzovoorts. Dus waarmee ik maar geïllustreerd wil hebben dat het woord wet in het Nederlands eigenlijk ook gewoon betekent onderwijs. Maar vanwege onze Calvinistische achtergrond zijn wij dat vergeten en denken dat wet wil zeggen voorschrift of straffen van eeuwige hel en verdoemenis. Daar komt het van eigenlijk. Maar goed, als u dus in de Bijbel leest uw wet, dan is het uw onderwijs. Dat voorschriften daar deel van uitmaken, dat kan heel goed. Niettemin, het blijft in de eerste plaats onderwijs. Nou goed. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik ben geneigd te lezen met de klemtoon op ik en mij enzovoorts, omdat het gaat om de tegenstelling tussen typen uit het oude verbond en de vervulling daarvan op Christus onder het nieuwe verbond. En dus zegt hij, uw wet is in het midden mijns ingewands. In het midden waarvan was dan de wet onder het oude verbond? Zeker, dat drinkt niet in één keer door. Als nou in verband met Christus onder het nieuwe verbond, de wet is in zijn binnenste. In welk binnenste was dan de wet onder het oude verbond? Ja, in de tabernakel. Het eigenlijk des verbonds namelijk. Het is gewoon de verwijzing naar het meest heilige voorwerp uit de tabernakel en tempeldienst. Onder de wet dus. De Ark des Verbonds. De Ark des Verbonds waarin bewaard werden de twee stenen tafelen, de wet Gods dus. En als de Heer Jezus hier zegt, uw wet is in het midden mijns ingewands, zegt hij dus gewoon, de Ark des Verbonds is een type van mij. Het gaat niet om de Ark des Verbonds, maar het gaat om Christus. Een prachtig beeld trouwens. Dat is een aardig om het even snel aan te halen. De Ark des Verbonds was oorspronkelijk een houten kist. Werd tot Mozes gezegd, maak u een houten kist, want u weet hoe het was. Mozes kreeg, ik vertel het snel, een hele lange voetnoot wordt dit. Naar Duits gebruik. Hele lange voetnoot. Mozes kwam eerst met één stel stenen tafelen van de berg af en hij het laatste stukje naar beneden smeet hij ze gewoon. Dat wil zeggen, voor ze beneden waren zij kapot. Nou hadden wij dat al verwacht, maar dat even terzijde. Dat is allemaal typologie. Want het is gewoon een beeld van de wet die gelegd wordt op het mens, op het vlees. Op het vlees komt hier beneden op aarde en meteen vanaf het begin blijkt die wet een juk te zijn dat niemand kon dragen. Handelingen 15. En dus de wet brak, steden tafelen braken. Toen zei de Heer, kom maar weer terug tegen Mozes. Ik vertel het dus kort, hè. Toen zei de Heer, kom maar weer terug. Dan zal ik je een nieuw stel tafelen, tabletten geven. Een nieuwe wet. Maar voor je die krijgt, moet je eerst een houten kist maken. Maak u een houten kist, staat er gewoon. En daar moest u dan die twee stenen tafel in, zodat die beschermd werden in deze houten kist. Beschermd tegen breuk. Die heb je ook nog tot zover. Staat er echt allemaal, hoor. En daarna komen de instructies voor de bouw van de tabernakel. En daar gaat het weer. Maak u een houten kist. Komt er weer bij, een houten kist. En die moet overtrokken worden met goud. Een kist van sittimhout, wat er maar wezen mag. Maar in ieder geval een kist van sittimhout. En die moest overtrokken worden met goud. En daarin moesten de stenen tafelen bewaard worden. Dus eerst was er helemaal niks. Maar toen brak de wet. Toen brak het verbond, een beeld van hoe het oude verbond verbroken werd. Daarna komt er een houten kist, een beeld van de Heer Jezus in zijn menswording en in zijn omwandeling op aarde, zijn bediening inclusief zijn kruisiging enzovoorts. Daarna is het een houten kist, overtrokken met goud. Soms denk ik, het is diezelfde houten kist voor de typologie in elk geval. En voor de rest maakt het ons natuurlijk helemaal niks uit. Hè? Maar diezelfde houten kist, maar nu overtrokken met goud. Een beeld van de opstanding van Christus uiteraard. En nog steeds in zijn binnenste de wet Gods. Die niet verbroken wordt, maar vervuld wordt. En die dus bewaard wordt in het binnenste, namelijk in het hart van de Heer Jezus zelf. En hart spreekt sowieso al over geloof, dus dat lijkt me duidelijke zaak. Het gaat over geloof in en dus onderwerping aan het woord Gods. En eigenlijk is dus de Ark des Verbonds niet alleen de uitbeelding van de Heer Jezus en zijn werk als zodanig, maar meer specifiek, het is de uitbeelding van het geloof van Jezus Christus. En als geloof een moeilijke term is in dat verband, vervangen we hem door het synoniem. Het is de uitbeelding van de trouw van Jezus Christus. Maar goed, in de Statenvertaling is het nou eenmaal gewoon geloof en terecht. Het is een uitbeelding van het geloof van Jezus Christus, waaruit dan wel waardoor zaligheid tot stand gekomen is en zaligheid ook inderdaad blijft. Eeuwig is en onvergankelijk. Zodat de houten kist overtrokken met goud een beeld is van de Heer Jezus Christus, eerst als mens, daarna in zijn opstanding, en dat is de definitieve vorm. Aan de ene kant, en aan de andere kant, op die Ark des Verbonds, op deze houten kist overtrokken met goud, werd gelegd het zogenaamde verzoendeksel. Gewoon bedekking is het woord, hoor, het deksel. Het verzoendeksel, gemaakt uit één stuk goud, uit één klomp. Goud moet een hele grote geweest zijn, maar in ieder geval uit één stuk goud, met op de hoeken de cherubim, een uitbeelding van, in het algemeen gezegd, het eerstgeboorterecht. Want dat is wat het is, dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Maar daar is aan de andere kant het deksel, de uitbeelding van de Heer Jezus Christus in zijn Godheid, als inderdaad de eeuwige enzovoorts. Nou, wat hier gezegd wordt, uw wet is in het midden mijns ingewand, is dus gewoon dat deze Ark des Verbonds een beeld is van Christus, maar meer specifiek zelfs een beeld is van het geloof, de trouw, de onderwerping en daarmee de dienst van Christus. En dat is precies waar deze woorden hier over spreken. En dat is ook precies de gedachte die hier meerdere malen expliciet herhaald wordt. Namelijk, ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust om uw welbehagen te doen. Ik onderwerp mij aan uw woord. Kortom, ik bewaar uw woord in mijn hart. Hetgeen mij er tevens aan herinnert, dat als wij het woord Gods in ons hart bewaren, doen wij zijn wil, vanzelfsprekend ook. En aan de andere kant, waar wij niet zijn wil willen doen, bewaren wij ook niet zijn woord in ons hart. Want het is rechtstreeks met elkaar verbonden in een zeer praktische aangelegenheid. En het doen van die wil van God door de Heer Jezus Christus, het drukt zich in de eerste plaats uit in het boodschappen van de gerechtigheid in de grote gemeente. Het drukt zich uit in het verkondigen van de naam Gods in een grote gemeente, onder alle die hem vrezen enzovoorts. Want het is de wil van God dat nu aan de gemeente bekendgemaakt worden deze veelkleurige wijsheid Gods. En nou citeer ik ineens, deed niet met opzet, ging vanzelf, citeer ineens uit Efeze 3. Opdat nu bekendgemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods. In de eerste plaats aan de gemeente, en dat gebeurt door de Heer Jezus Christus, daar gaat dit vers over. Al moet ik meteen zeggen dat de volgende fase in de toepassing van deze woorden, deze is dat ze van toepassing zijn op de gemeente net zo goed. Wij die deel hebben aan zijn dood, wij die uiteindelijk deel hebben gekregen aan zijn verlossing, wij die met Christus zijn opgewekt, wij zijn degene die geacht worden de wet Gods in ons ingewand, in ons hart, in ons inwendige dus, hè, in ons hart, onze inwendige mens te bewaren. En wij worden geacht om vrijwillig het welbehagen Gods te doen. En dan citeer ik nu echt helemaal letterlijk Efeze 3. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan overheden en macht in de hemel. Maar daar gaat het me nou niet om. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods. Dat zijn die wonderen en die gedachten die vele zijn en die menigvuldiger zijn dan dat we ze op orde zouden kunnen vertellen enzovoorts. Dat is gewoon Efeze 3 weer. Hebben we die tot zover? Dan sla ik nu om naar Hebreeën 10. Omdat daar deze woorden uit Psalm 40 precies in deze betekenis worden toegepast. Ik heb het dus op voorhand gezegd. Dat maakt het in de praktijk wat makkelijker om Hebreeën 10 alsnog te bespreken. Maar dan neem ik eerst even de draad op gewoon in Hebreeën 10. Vers 1 dan maar. Want daar staat, want de wet... in de zin van het oude verbond, want in die zin wordt het woord hier steeds gebruikt in Hebreeën. De wet tegenover de genade, het oude verbond tegenover het nieuwe verbond enzovoorts. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, want de wet kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degene die daar toe gaan. De wet kan met die steeds herhaalde offers nimmermeer, nooit heiligen degene die daar God dienen. Hun religie bedrijven, want toegaan is de Hebreeuwse korban eigenlijk. Offeren. Dit wordt vertaald met toegaan, terecht, maar het heeft de betekenis van offeren. Tot God naderen namelijk. Toegaan. Maar er staat, men kan daar wel toegaan onder de wet. Men kan wel naderen tot de Heer, tot de tabernakel, tot de tempel, tot de Ark des Verbonds, of hoe dat men heet er mag bij gelegenheid. Men kan wel deel hebben aan bijvoorbeeld het jaarlijks herhaalde de feest van bijvoorbeeld Grote Verzoendag, want daar gaat het in de eerste plaats over. De bedoeling van dat feest zou moeten zijn dat door de rituelen die op Verzoendag volbracht werden, dat daardoor het volk, de leden van het volk dus, geheiligd, dan wel gereinigd zouden worden, want heilig en reinig is hetzelfde. Maar zegt de apostel hier, dat kan de wet niet. En al deze inzettingen onder de wet kunnen dat ook niet. Want de wet, komma, hebbende een schaduw der toekomende goederen. Wij zouden dat nu niet meer zo formuleren. Wij zouden nu formuleren, aangezien de wet een schaduw heeft, of is, van toekomende goederen. Van toekomende goederen, kan het in zichzelf niks. Want een schaduw kan niks. Slechts het beeld zelf, het beeld werpt een schaduw, Maar de schaduw kan niks om het beeld, het ding als zodanig. Dat is waar het om gaat. En dat beeld, dat ding als zodanig uit 10 vers 1, dat zijn die toekomende goederen. Want we hebben de schaduw der toekomende goederen. Ik ben geneigd om te lezen, niet de toekomende goederen zelf. De wet is namelijk in zich heel profetisch. En als ik dus aankondig de gemeente in de profetie, dan slaat het helemaal niet uit de gemeente in de oud-testamentische typologie. Of de gemeente in de tabernakeldienst of iets dergelijks. Zit er echt bij hem? Want de wet is een schaduw van toekomende goederen. Net zo goed als het voorschrift over de slaaf in zichzelf onbegrijpelijk is uit het oogpunt van wet of ethiek of rechtvaardigheid. Een slaaf dient zijn meester 7 jaar, krijgt dan de vrijheid. Waarom? Waarom niet langer dan 7 jaar? Waarom niet korter dan 7 jaar? Enzovoorts. Bovendien, na 7 jaar mag je bij zijn meester blijven als hij dat wil, maar na 50 jaar word je toch de laan uitgestuurd. Toch? Ja, dat staat er ook allemaal bij. Daar heb ik alleen niet over gesproken. Dat is gewoon naar menselijke maatstaven niet te verklaren, niet te verdedigen, ook niet te bestrijden. Ik bedoel, wat moet je ermee? Het schijnt heel willekeurig te zijn. Maar het hele punt is dat die wet bestaat omdat die een uitbeelding is van toekomende goederen. Dus met al die andere dingen zo. Overtreding op de Sabbat, zeg ik altijd, staat de doodstraf op. De doodstraf. Je werkt op de Sabbat. Kun je je voorstellen, fietsen op zondag. En dan gaat je koplamp eraf. Nou goed. Zoiets. Wat een zware straf. Waarom? Vanwege de typologie. Het is dus ook nooit gebeurd zo. Het werd zo niet toegepast, maar het stond wel zo in de wet. Maar men achter dat een veel te zware straf. Ik denk ook dat het dat is. Maar het neemt niet weg dat die Sabbat natuurlijk gewoon een beeld is van het Messiaanse Rijk onder het Nieuwe Verbond. En wie dan nog meent eigen werken te moeten voortbrengen, die wordt uit het Koninkrijk verwijderd. Want de werken God zouden volbracht worden, niet de werken van de mens. En uiterlijk na 6 dagen moet hij ophouden met werken. En de gedachte is heus niet dat hij 6 dagen moet werken. Maar de gedachte is dat hij na de 6e dag dan toch in elk geval moet ophouden met zijn eigen werken te produceren. Maar het mag bij voorkeur ook eerder. Het neemt ook minder risico met zich mee. Dat als je op de 7e dag je hoofd eraf gaat, nou ja, je gestenigd wordt dan. Als je werkt, dan kun je beter halverwege de 5e dag al ophouden om geen risico te nemen. Je weet het maar nooit met de tegenwoordige tijdzones. Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte. De wet heeft slechts een schaduw van toekomende goederen. En de toekomende goederen dus werpen hun schaduw vooruit. In de geschiedenis, zo is het er wel, maar de wet in zichzelf kan niks. Is alleen een illustratie. Dat is symboliek. En dus die wet kan met diezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen. Let op, elk jaar opnieuw de eeuwen door. In de praktijk spreekt de apostel trouwens toch uitsluitend over grote verzoendag. Dus ik ben geneigd te zeggen, het valt wel mee. Maar het was natuurlijk wel zo. Jaar in, jaar uit, opnieuw grote verzoendag, enzovoorts. Maar het hielp niks. De mens kon daar niet door geheiligd worden. En Paulus zegt, Paulus is heel rigoureus daarin en heel kort van redenering. Hij zegt, kijk eens hier, als het ooit een keer wel gewerkt zou hebben, dan zouden ze daarna nooit meer deze grote verzoendag gevierd hebben. Want als eenmaal men door deze offers op grote verzoendag geheiligd zou zijn geworden, als het één keer zou hebben plaatsgevonden, dan zou men daarna nooit meer dit gedaan hebben, want eenmaal rein is altijd rein. Gereinigd van een kwaad geweten, gereinigd van een zondig geweten, dan heb je daarna geen weet meer van zonde en zie je ook niet de noodzaak meer om gereinigd te worden van zonde, want je hebt geen weet van zonde. En het feit dat men tot in de dagen van Paulus en zelfs tot in onze dagen grote verzoendag viert, bewijst dat het niet werkt. Dat is wat hij zegt. Ik zou het zelf nooit zo durven bedenken, maar Paulus zegt het. Hij zegt, het kan nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan, vers 2. Want als het anders was, zouden zij, die offers, opgehouden hebben geofferd te worden. zal er geen offers meer gebracht zijn. Namelijk omdat degene die de dienst pleegden geen geweten, geen geweten meer zouden hebben der zonde. De nieuwe vertaling zegt, ze zouden geen besef meer gehad hebben van zonde. Met dank aan broeder Brans, want ik lees het zelf nooit natuurlijk. Maar hij leest het dan al even voor me, hè? Bij gelegenheid. Men zou geen besef meer gehad hebben van zonde. Waarmee wij niet moeten verzuimen vast te stellen dat het dus wel degelijk de bedoeling was dat men geen besef, geen weet, geen geweten meer van zonde zou hebben. En voor zover deze dienst onder het oude verbond profetisch is, er wordt dus geprofeteerd dat ooit een keer de mens wel degelijk gereinigd zal worden als echt grote verzoendag wordt. En daarna zal die mens geen weet van zonde meer gehad hebben. Hij zou een gereinigd geweten gehad hebben, niet een toegeschroeid geweten, een gereinigd geweten zou hij gehad hebben. Sommigen kennen het verschil niet, maar het gaat om een gereinigd geweten. Men zou geen besef van zonde meer gehad hebben. Dat is wat beloofd wordt. Trouwens, de Heer zelf zei het via de profetie van Jeremia 31 natuurlijk: ik zal uw zonden niet meer gedenken. Zegt de Heer zelf tot Israël: ik zal uw zonden niet meer gedenken. De Heer zelf zal geen weet meer hebben van de zonden van het volk. Dat zegt hij. Je zegt nou niet, dat vind ik toch wel erg vergaand. Nee hoor, dat heb ik op de zondagsschool geleerd. Want mijn zonden zouden geworpen worden in een zee van eeuwige vergetelheid, maar dat woord begrepen wij de inhoud niet van. Dus werd het, onze zonden werden geworpen in de plaatselijke vijver aan de Vijverlaan in Bodegraven, met daarin het bekende bordje. Goed zo. Verboden te vissen. Dat is toch een oud beeld of niet? Ik weet niet wie dat heeft uitgevonden, maar dat is al heel oud hoor. Nou goed, dat is dus wat ik nu zeg. Het is weg, zal niet meer gedacht worden. Nou goed. Dus het was de bedoeling dat men wel degelijk gereinigd zou worden naar het geweten. Maar het werkte niet en dus wordt het alle jaren herhaald. En de tragiek van het Joodse volk is dat ze zeggen: we hebben de voorschrift, wij moeten het elk jaar doen. God heeft gezegd dat het elk jaar moet, dus blijven wij dat doen. En men hield vast aan de wet en daardoor werd men nooit gereinigd. Men hield vast aan Yom Kippur, grote verzoendag en alles wat erbij komt, maar de verzoening kwam nooit, want de wet heeft slechts een schaduw der toekomende goederen. En in zichzelf doet het niks. Zijn beelden betekent verder niks. Hetzelfde geldt trouwens voor brood en wijn van het avondmaal. Je kunt ervan eten en drinken, het doet verder niks hoor. Echt niet. Het is een beeld. Waar het om gaat, dat u de echte brood des levens kent en de echte bloed van het nieuwe verbond in uw aderen, wat het me wezen mag, hebt vloeien. Nou goed. Terug naar Hebreeën 10. Daar staat dan: anderszins zouden zij, vers 2, anderszins zouden zij de offers opgehouden hebben geofferd te worden, omdat namelijk degene die de dienst pleegden, het volk, in het breedste verband, in het smalle verband de priesters, en nog smaller verband de hoge priester, in zijn dienst op Grote Verzoendag. Degene die de dienst pleegde, zouden geen besef, geen geweten meer hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde geworden. Vers 3. Maar nu zij niet gereinigd zijn geworden, en dus steeds die inzetting van Grote Verzoendag, inclusief als een offer, steeds weer alle jaren gedurig herhaald wordt, maar nu geschiet door het uitvoeren van deze offeranden en rituelen, nu geschiet in dezelfde, in de herhaling van deze offers, alle jaren weder gedachtenis der zonde. Want onder ons gezegd, stel dat je zonde vergeten was tegen dat het Yom Kippur wordt, dat wil zeggen tegen dat het Grote Verzoendag wordt, wordt je in ieder geval weer bewust, want op Grote Verzoendag zouden je zonden verzoend worden, dan wel bedekt worden. Hebben jullie dan? Oh ja, dat is waar ook, ja. En in het Jodendom is dat ook zo, want in ieder geval de 10 dagen, het gaat eigenlijk nog veel verder, maar in ieder geval de 10 dagen vanaf de 1e van de 7e tot de 10e van de 7e maand. Die 10 dagen dus voorafgaande aan Yom Kippur zijn dagen van berouw, bezinning, bekering en wat het maar wezen mag. Boetedoening, biecht of hoe het maar heten mag. Gedenken van zonde, waarna ze kunnen worden weggedaan. Het zal wel een praktische reden zijn, want in vele gevallen zijn de gewetens toegeschroeid. Dus heeft men 10 dagen uitgevonden om het geweten weer open te knippen of iets dergelijks. Zodat men zich 10 dagen lang weer bewust kan worden van zonde. Om zich nou op de 10e dag, Yom Kippur, zich weer bevrijd te kunnen voelen enzovoort. Maar dat duurt natuurlijk maar even, het werkt niet. En volgend jaar is het weer grote verzondag. Dan begint het hele verhaal overnieuw en ik word er zo moe van, zei eens iemand tegen mij. Maar de clou van deze uiteenzetting is deze, dat waar de verzondag feitelijk het besef der zonde zou moeten wegnemen, werkt het in de praktijk precies andersom. Door de herhaling van deze grote verzondag wordt dus elke keer dat geweten weer geactiveerd. En in plaats van dat de zonden niet meer gedacht zouden worden, gebeurt het tegenovergestelde. Nu gebeurt in dezelfde, in die grote verzoendag, juist gedachtenis der zonden, het tegenovergestelde. En velen van u weten wat ik nu ga zeggen, en toch zeg ik het weer. Wat zag je zeggen? Want ik meen het ook niet zo hard, maar ik meen het wel precies zoals ik het nu ga zeggen. Mochten wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om elke dag onze zonden te belijden voor de Heer, moet ik u zeggen, en dan zeg ik iets wat u zelf heus weet, uit ervaring, dat het in de praktijk precies verkeerd om werkt, omdat in de praktijk u elke keer, als u uw zonde wilt gaan belijden omdat u denkt dat dat moet, uw eigen zonde in herinnering moet halen en in werkelijkheid uw zonde zit te gedenken. Het kan nooit leiden tot de reiniging van een geweten. Integendeel. Het houdt juist de verontreiniging van het geweten in stand. Dus precies hetzelfde verhaal. Wat wij als gelovigen zouden doen, en deze keer zeg ik het heel kort, wat wij zouden doen is niet er een gewoonte van maken om na te gaan, wat heb ik vandaag weer verkeerd gedaan, want ik moet het voor de Heer belijden. Dat staat ook nergens in de Bijbel namelijk. En het werkt averechts. Wat wij zouden doen is op systematische wijze de Heer danken voor de genade die wij in Christus ontvangen hebben. De genade waarmee wij in Christus begenadigd zijn. Ja, met de rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. En hem dus danken voor wat wij hebben ontvangen. De verlossing, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Letterlijk weer uit Efeze 1. En zo krijgt men een gereinigd geweten. Dat is de regel. Dat er uitzonderingssituaties zijn waarbij we met zulke schuldgevoelens rondlopen, dat ze ons beklemmen, zit er natuurlijk echt niks anders op. En het is ook de bedoeling en Gods wil dat wij die dan voor God belijden. Maar de bedoeling is niet dat dat de regel van ons leven is. Gelukkig niet. Daar zijn we nou juist van verlost. En dat is wat hier in de grote verzoendag met name ook geïllustreerd wordt. De gedachte is dat wij bewust rein zouden zijn van zonde. Dat niets in ons of aan ons ons zou belemmeren om te naderen tot de Heer Jezus Christus, om te leven uit zijn gemeenschap, een beroep te doen op zijn kracht enzovoorts. Want hoe dat ook zij, ik en u hebben allemaal vermoedelijk helaas wel eens horen zeggen dat eventueel onbeleden zonden ons zouden kunnen scheiden van de Heer, maar laat u niks wijs maken, dat is niet zo. Dat is niet zo. Want ik ben verzekerd, maar dat weet ook iedereen. Gek is dat, hè? Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog oren, nog wachten, nog wie dan ook, niets namelijk, ons zal kunnen scheiden, Niet alleen dat het niet gebeuren zal, het kan ook niet gebeuren. Ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is Romeinen 8 aan het hoogtepunt feitelijk. Nou ja, een hoogtepunt dan van de brief, de laatste verse van Romeinen 8. Dat is namelijk niet zo. En voor zover het in de praktijk bij u misschien toch wel zo is, komt dat omdat u zich wat hebt laten wijsmaken gewoon. Wij laten ons dikwijls schuld aanpraten. Iemand zegt het. U hebt iets gedaan wat niet gemogen had, maar u wist het toen niet, maar u hebt wel iets gedaan. Achteraf wordt u gezegd, u had niet gemogen. Dan kreeg u last van uw geweten. Waardoor? Doordat u iets gedaan hebt wat niet mocht? Nee, doordat iemand achteraf komt vertellen dat het niet had gemogen. Toch? Dat zijn subjectieve dingen hoor. Nee, waar het om gaat is dat wij inderdaad met God verzoend zijn, dat we één zijn met Christus en we zouden zelfs, het is zelfs een tamelijk technische aangelegenheid, wij zouden onszelf daar ook steeds opnieuw bij bepalen. De beste manier om dat te doen is om God daarvoor te danken. Ja, bij wijze van cliché, systematisch. Waarom niet? Er is niks verkeerd mee. Want dat is onze levenshouding. Dat moet ons op de lippen bestorven liggen. Heer, dank u voor uw genade. Want daar leven wij uit. En bovendien, verzoendag wordt dus niet herhaald. Maar de verzoendag heeft eenmaal plaatsgevonden. Dat is eigenlijk in het algemeen ook de boodschap van deze Hebreeënbrief. Nou goed, ik neem weer de draad op, vers 3. Maar nu geschiet in de herhaling van verzondag met zoveel offers, nu geschiet in dezelfde alle jaren niet reiniging van zonde, niet het vergeten van zonde, maar juist gedachtenis der zonde. Het werkt precies verkeerd om. En dus moet er eens een keer een eind aan komen. Bovendien staat er, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En op het moment dat je dat zegt, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken, dat zijn de stieren en bokken van Grote Verzoendag overigens, heel specifiek, ook al eerder genoemd in hoofdstuk 9, het voorgaande hoofdstuk dus hier in Hebreeën. Op het moment dat je zegt, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen, dan denk je, Bijbeltekst erbij, slachtoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild. Dus het is volkomen logisch dat de apostel nou meteen citeert in de volgende verse uit Psalm 40. Want daar staat dat ook, woorden van die strekking. En dat volgt dan nu ook, vanaf vers 5. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild. En in Psalm 40 staat dan, gij hebt mij het oor doorboord. En hier staat, gij hebt mij het lichaam toebereid. Hebben die? Dit is moeilijk. Ik heb het bord laten neerzetten, denk, dan kan ik het opschrijven, maar ik gun me gewoon de tijd niet om het op te schrijven. Maar dat zou je natuurlijk zelf even kunnen doen, hè? Dat gedeelte uit Psalm 40 schrijven naast het gedeelte van Hebreeën 10 vanaf vers 5 en zoveel mogelijk dezelfde zinnen naast elkaar. En dan krijgt u, een slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, staat in Psalm 40 zowel als in Hebreeën 10. En de volgende zin in Psalm 40 is, gij hebt mij het oor doorboord. Maar de volgende zin in Hebreeën 10 is, gij hebt mij het lichaam toebereid. Dus waar Psalm 40 zegt, gij hebt mij het oor doorboord, zegt Hebreeën 10, gij hebt mij het lichaam toebereid. En dat kan alleen zo zijn, dat verschil tussen beiden, als deze verschillende dingen in werkelijkheid dezelfde strekking of betekenis hebben. Hebben die nog? Nou, dat kan trouwens niet missen. Want gij hebt mij het lichaam toebereid, komt heel goed overeen met gij hebt mij het oor doorboord, want het oor is immers een deel van het lichaam. En daar waar het oor doorboord werd, werd het lichaam doorboord. Het hoeft geen enkel probleem te zijn, als we maar bedenken dat in Hebreeën 10 specifiek gezegd wordt, ja dat lichaam, maar dat lichaam, dat is het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus is de gemeente. Dus wie zijn oor is doorboord? Wat is dat lichaam wat toebereid is? De gemeente. Zeker wel, daar gaat het over. En dat is precies wat ik daar straks zei. Lees je Psalm 40, denk je het gaat over de Heer Jezus. Dat is ook zo, maar neem niet weg dat het daarmee tegelijkertijd gaat over de gemeente als zodanig. Het is één geheel, want al wat over de Heer Jezus gezegd wordt, gaat ook over de gemeente. Want Christus en de gemeente zijn één en andersom. De gemeente is de gemeente omdat die is in Christus en omdat die is het lichaam van Christus. Enzovoorts. En dus, zei de Heer Jezus over de Heilige Geest, die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Die zal u in heel de waarheid leiden en Christus is de waarheid, dus dan ben je wereld. Enzovoorts. Lees maar mee. Komende in de wereld. Nee, ik moet even anders. Er staat in Psalm 40, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar enzovoorts. En dan de herhaling, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Dat is bijna letterlijk wat Psalm 40 ook zegt, dus op de verschillen ga ik niet in. Maar de aardigheid is dat wij in Psalm 40 lezen waar het over gaat. Dat wil zeggen, over welk aspect van de heilsgeschiedenis gesproken wordt. Ik zeg het wat ingewikkeld, maar ik bedoel gewoon dit te zeggen. Psalm 22 spreekt eerst over de kruisiging van de Heer Jezus, daarna over zijn opstanding en dan over wat het resultaat ervan is. Psalm 40 spreekt eerst over het lijden van de Heer Jezus, precies einde namelijk. Hoe lang duurt dat nou nog? Maar ten lange leste zal ik maar zeggen, uiteindelijk kwam de verlossing. Dus eerst het lijden en de dood, daarna de opstanding uit de dood. En dan komt in Psalm 40 die uiteenzetting van uw werken zijn menigvuldiger dan dat ik ze op orde zou kunnen verhalen, uw gedachten, uw wonderen enzovoorts, weet u wel. En in dat verband staat, slachtoffer en offer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het oor doorboord, uw wet is in het midden mijns ingewands enzovoorts. Bij normale lezing zouden wij dus, tenzij anders uitdrukkelijk expliciet vermeld, zouden wij dus moeten vaststellen dat deze woorden over slachtoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild enzovoort, dat deze woorden van toepassing zijn niet op de Heere Jezus die mens werd en leed en stierf, maar op de Heere Jezus Christus die opstond uit de dood. Want op dat punt wordt het gezegd. Is er wel in Psalm 22, als meer specifiek in Psalm 40. Eerst het lijden, dan de dood, dan de verlossing, dan die werken Gods en dan worden deze woorden gebruikt. Dus waarover spreken die woorden? Over de opgewekte Christus. Voorbeeld van pleonasme, overigens. Opgewekte Christus. Christus per definitie immers de opgewekte, dus vooruit. Goed. Nou goed, dat is Psalm 40 dan, hè? Nu nemen we Hebreeën 10. En dan komt de moeilijke vraag. Want daar worden deze woorden van Psalm 40 aangehaald. Maar ze worden ook geplaatst tegen een achtergrond. Punt 1, tegen de achtergrond van het nieuwe verbond. Want er wordt gezegd, ja, al die offers van de oude verbond is allemaal schaduw en toekomende goederen. Maar daarom juist komen de toekomende goederen. En daar gaat het dan vervolgens over. Of er was grote verzoendag onder het oude verbond, waarbij Aaron de hoge priester inging eenmaal per jaar in het heiligdom achter het voorhangsel, uiteengezet, uitgebreid in het voorgaande hoofdstuk. Dus daar gaat het nog steeds over. Hebreeën 9, elk jaar grote verzoendag, hoge priester naar de ordening van Aaron. Maar 10 vers 1, dat is slechts een schaduw van toekomende goederen, want wij kennen de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die eenmaal zou ingaan in het ware heiligdom, het echte heiligdom, en daarbij volledige en eeuwige verzoening tot stand zou brengen, eenmaal. En de gedachte uit de voorgaande hoofdstukken moet hier allang duidelijk zijn, uiteraard, anders mag je hoofdstuk 10 eigenlijk niet lezen. De gedachte is namelijk dat Christus deze eenmalige verzoening op de echte grote verzoendag in verband met de toekomende goederen tot stand gebracht heeft onder het nieuwe verbond, want daar gaat het over. En bovendien heeft hij het gedaan als de hoge priester. Niet naar de ordening van Aaron uiteraard, maar als de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat heb je toch? Die alle jaren herhaalde verzoendag, waarover hier gesproken wordt, dat was onder het oude verbond en onder het Aaronitisch hoge priesterschap. Maar ze zijn een beeld van het nieuwe verbond en het Melchizedekse hoge priesterschap. En als dus gezegd wordt dat de vele offers van de vele grote verzoendagen van Aaron uitbeelding en voorafschaduwing zijn van het eenmalige offer van de hoge priester van het nieuwe verbond, welk offer is dat dan? Want hoe u dat nou ook keert of wendt, als de Heer Jezus een offer gebracht heeft als hoge priester van het nieuwe verbond, dan moet hij dat offer gebracht hebben na zijn opstanding uit de dood. En niet ervoor. Want als hij daarvoor een offer gebracht heeft, wellicht heeft hij dat, want dat staat nou eigenlijk niet ter discussie. Dat staat helemaal niet ter discussie. Niet de vraag of het in de Bijbel zo gebruikt wordt, het woord offer, voor het werk wat de Heer deed voor zijn dood. En ook zeker niet de vraag of wij het in orde kunnen krijgen om het woord offer dan toch van toepassing te kunnen brengen op iets wat hij voor die tijd gedaan heeft. Dat lukt ons altijd wel namelijk. Maar dat is niet de vraag. De vraag is waarover het schriftgedeelte hier spreekt. Over een offer, een eenmalig offer, dat de Heer Jezus Christus gebracht heeft als hoge priester naar de ordening van Melchizedek en als vervulling van de vele offers van grote verzoendag. Nou, wel nu. Aangezien hij hoge priester werd naar de ordening van Melchizedek ter gelegenheid van zijn opstanding, en daarvoor was hij zelfs geen priester, zegt Hebreeën 7 uitgebreid, moet het dus gaan om een offer wat hij gebracht heeft ter gelegenheid van, dan wel na, zijn opstanding uit de dood. Waarbij dus de conclusie moet luiden dat deze oudtestamentische offers niet primair, ik zei primair, niet primair, niet primair een uitbeelding zijn van zijn kruisiging en dood, maar ze zijn primair, in hoogste instantie, de uitbeelding van de opstanding van de Heer Jezus Christus, die bij die gelegenheid zichzelf heeft geofferd, zichzelf ter beschikking heeft gesteld voor de dienst aan God als de eersteling van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. En hij werd dus inderdaad als hoge priester van dat nieuwe verbond gesteld, dan wel erkend. Dat is het verhaal. En dat is zijn offer. Ik kan het ook niet helpen. Ik weet dat als u dat voor het eerst hoort, dat u meteen schrikt. Zo van, wat gaat hij me nou proberen wijs te maken? Maar dan zeg ik, wat mijn vader altijd zei, raak nou even niet in paniek. En als u dan, nee, u moet het op mijn gezag toch niet aannemen, dan schiet u niks mee op. Wat u moet doen, als u er echt problemen mee hebt, zit er niks anders op dan wat huiswerk te maken en op te zoeken dat woord offeren, met name dan in het Nieuwe Testament, om te zien wat het betekent en hoe het toegepast wordt. En u zult zien dat wat ik nu zeg volstrekt juist is, dat de term offeren hooguit één keer, maar dan is de vertaling nog hoogst twijfelachtig, hooguit één keer rechtstreeks wordt van toepassing gebracht wordt op dat hij onze zonde gedragen heeft op het hout. Maar dan vindt u het woord offeren niet eens terug in de Nederlandse vertaling, dus wat maakt het ook uit? Enzovoort. En voor alle andere gevallen gaat het om het offer van Christus in verband met en onder het nieuwe verbond. En aangezien het nieuwe verbond op zijn vroegst begon bij zijn opstanding, kan het dus nooit meer over zijn kruisiging gaan. En zo is het ook. En voor het geval dat u mocht denken dat offeren betekent sterven, dan moet ik u zeggen dat het toch wel een wat rare betekenis is. Want als de collecte aangekondigd wordt waarbij u een offer kunt brengen, denkt u toch ook niet dat wij He? Dat is namelijk niet zo. Even wat snelle argumenten achter elkaar. Als u bovendien een fatsoenlijk woordenboek opzoekt, zult u zien dat offeren wil zeggen het aanbieden van iets officieel. Het aanbieden ter beschikking stellen van iets aan een koning, hooggeplaatste, dan wel een priester. Dat wil zeggen aan een godheid. Dus op plechtige wijze iets ter beschikking stellen aan iemand die hoger geplaatst is. Dat is offeren en sterven heeft daar echt niks mee van doen. Leest u maar na in uw gewone woordenboek. Dat is namelijk zo, dat is in de Bijbel ook inderdaad precies zo het geval. Offeren wil zeggen ter beschikking stellen van. En het is een beetje, hoe zeg je zoiets? Het is toch een beetje, zielig, laat ik dat maar zeggen. Dat is niet het goede woord, maar het is toch een beetje beroerd natuurlijk. Als je bijvoorbeeld iemand een konijn cadeau geeft en nou, laten we zeggen, je geeft iemand een duif cadeau en die iemand ontvangt die cadeau en pakt dan het zwarte doosje uit. En dan blijkt het arme dier te zijn verscheiden. Te zijn heen gegaan, het zit er nog wel in, maar het, nou goed. Maar het heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. Zo, dat was het verhaal, hè? Nou goed. Het is toch een rare manier van offeren, dan geeft hij iemand wat en dat is niks. Huh? Stel nou, de Heer Jezus offerde zichzelf aan het kruis, wat moest God daar nou mee dan? Hij stierf. Nee, dat word je niet geacht in het publiek te zeggen of te vragen. Maar u en ik thuis denken wel eens over die dingen na. En dan kom je toch op dit soort gedachten. Dat is diezelfde gedachte die ik van de week even heb aangehaald. De gedachte van, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Waarna gezegd wordt, nou, daar zal de Heer dan wel blij mee wezen. Want we zeggen, we moeten ons leven aan de Heer geven. Aan de andere kant weten we, leren we uit de schrift, dat in ons geen goed woont. Dat wij tezamen onnut zijn geworden, zijn afgeweken tot geen goed in staat. Er is niemand die goed doet. Wat wou je aan de Heer geven? Wou je hem beledigen soms? Dan moet je dat zo doen. Dan moet je zeggen, hier is mijn leven, doet u er maar wat mee. Nou, daar kan hij dus niks mee. Ondanks zijn almacht. Want u dient tot niks, u deugt voor niks. Hoezo offeren? Het enige wat de Heer ermee doet is het wegdoen in de dood. Het doden. Maar daarmee is in de praktijk het offer ongedaan gemaakt. Toch? Ja, maar de oud-testamentische offers, die offerdieren werden toch allemaal gedood? Dan zeg ik, ja, nou, niet alle oud-testamentische offers waren offerdieren. Dat is punt 1. Dus het gaat dan al sowieso niet meer op. En in de tweede plaats, de zogeheten offerdieren werden gedood alvorens ze geofferd werden. Zij werden namelijk niet geofferd op het altaar. Zij werden geofferd op de slagbank. Voor het altaar. En nadat ze gedood waren, en nadat dus het oude leven verdwenen was, maar dat is nog niet offer. Dat is gewoon doden. Maar nadat het offerdier gedood was, daarna pas werd het geofferd en kwam het op het altaar. En er kwamen vele dieren op de slagbank. En dat is altijd hetzelfde. Dan vloeit er bloed en dan treedt de dood in. Maar lang niet alle dieren die op de slagbank kwamen, kwamen ook op het altaar. Alleen zij die ook op het altaar kwamen, werden geofferd. Sterven is namelijk niet offeren. Ter slagbank leiden is namelijk ook niet offeren. Offeren wil zeggen op het altaar brengen. Maar aangezien het natuurlijke voor God niet geschikt is, aangezien God het natuurlijke, het zondige namelijk niet kan accepteren, moet het eerst sterven opdat het gerechtvaardigd zou worden van de zonde. Zo heet dat nou eenmaal. Dus op risico dat het niet begrijpt, citeer ik het toch maar uit Romeinen 6. Het moet eerst sterven, daarna wordt het aan God ter beschikking gesteld. En God geeft als het ware leven. En wat op het altaar terecht kwam en wat voor God acceptabel was, was eerst dood, maar God bracht het tot leven en nam het tot zich. Er kwam het vuur erin, weet u wel. in het algemeen gesproken dan, werd het levend gemaakt. En dat is wat het is. Offeren, dat loopt weliswaar via de dood. De dood moet tussen beiden komen, zoals het trouwens ook hier in de Hebreeënbrief bij een andere gelegenheid staat. Maar sterven is niet hetzelfde als offeren. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Ik ben me alleen bewust dat ik het sneller kan zeggen dan dat wij in het algemeen in staat zijn om deze dingen ons eigen te maken, omdat ons jargon nou eenmaal anders is. En we denken bij offeren aan dood. Maar we zouden dat afleren, we zouden bij offeren denken aan leven. Want de bedoeling is wel dat we ons leven aan de Heer geven, maar dat is niet ons oude leven, dat is ons nieuwe leven, nadat wij wedergeboren zijn, in navolging van Christus, die opgewekt werd uit de dood en die zichzelf ter beschikking stelde van God, kortom, die zich offerde aan God en zo eenmalig offer en daarmee eeuwig, een eenmalig offer bracht. Dat is de gedachte. En wij in navolging van de Heer Jezus zouden, sinds wij wedergeboren zijn, en op grond van dat wij wedergeboren zijn, of zal ik het anders zeggen, wij zouden op grond van de ontfermingen Gods, Romeinen 12, vers 1, wij zouden op grond van de ontfermingen Gods, op grond van onze wedergeboorte, onze lichamen, niet onze levens, onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Want de gedachte is dat dat nieuwe leven wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen, gebruik zou maken van dit instrument, dat stuk gereedschap dat wij ons lichaam noemen. En dus zingen we, mij wil de heiland gebruiken. In zonnestraal te zijn, is geloof ik. Is dat zelfs de tekst nog niet? Nou, ken je die niet? Nou ja, dat zomaar mij vroeger. Uit de bundel van Johannes de Heer. Maar zo, maar dat, goed, ik had een ander lied dan moeten citeren om te laten zien dat het toch van oudsher een bekende gedachte is. De Heer wil ons niet ons oude leven, onze oude mens als zodanig gebruiken, want ons oude leven, onze oude mens is voor God dood en blijft ook voor God dood en we zouden hem afleggen. Dat u dikwijls niet in staat bent, en ik ook niet trouwens, dikwijls niet in staat bent om inhoud te geven aan het begrip oude mens, dat is een van de problemen. Maar het is niet ons lichaam. Ons oude mens is ons wezen, wie wij echt zijn, want ons lichaam was nooit meer en zal ook nooit meer zijn dan slechts één stuk gereedschap. Waarvan oorspronkelijk die oude mens gebruikbaar, de oude mens woont daarin, de mens der zonde enzovoorts. Maar nadat wij zijn wedergeboren hebben wij nieuw leven ontvangen. De bedoeling is dat vanaf dat moment ons lichaam in de eerste plaats gebruikt zal worden door ons nieuwe leven en niet door het oude. En wanneer wij dat erkennen, deze Bijbelse waarheid verstaan en aanvaarden, zouden wij dus inderdaad officieel en verbaal bij voorkeur gewoon dus tot de Heer zeggen, Heer, hier is mijn lichaam, gebruik het tot uw eer, maar dan ook niet meer dan ons lichaam. Opdat Hij zijn leven in ons zou leven, gebruikmakend van deze kromme vingers en slappe knieën en hoe het allemaal maar heten mag. Maar daarmee doen wij afstand van onze eigen gereedschappen en stellen ze hem ter beschikking. Dat is de gedachte. Nou goed. Zoekt u dat? Ik weet, als je dat voor het eerst hoort, dat kost je weken om. Het kostte mij vele jaren om die omschakeling te maken, om er doorheen te kijken en zeggen, er is iets mee mis met ons taalgebruik, met ons evangelisch jargon. Dat is echt mis. En daardoor wordt het onderscheid niet meer gemaakt. Daardoor wordt zelfs gezegd, we zouden onze levens aan de Heer geven. Een heel begrip wedergeboorte wordt zelfs voorkomen vergeten. En dan wordt gezegd, we zouden goede rentmeesters zijn en de Heer dienen. En men denkt dan dat dat kan door gewoon onze oude mens. En we worden naar allerlei scholen en inrichtingen. Dat is multi-interpretabel. Maar goed, we worden naar scholen dan van inrichtingen gestuurd om ons te laten bijspijkeren, om te leren hoe we de Heer zouden dienen. Maar iets als wedergeboorte en werking van de Heilige Geest en Christus in ons en onze hemelse positie en al dat soort dingen meer, wordt gewoon gepasseerd. Toch? En daarmee worden het werken van de oude mens, en er komt dus niks van terecht. Dus krijgen we nog meer inrichtingen, nog meer scholen, en uiteindelijk hou je alleen maar inrichtingen over. Nou goed, zo kan die wel weer. Dus weer terug naar Hebreeën 10, want wat staat er nou exact? Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offer aan heb geen niet gewild, maar mij. En zo is niet dit, niet dat, maar mij. Niet de ark des verbonds, maar mij. Niet die slaaf, de geringeloorde slaaf, om zo te zeggen, maar mij. Maar waarop is het van toepassing? Dat heb ik natuurlijk al laten zien uit bij de psalmen en zeker in de uiteenzetting van zojuist. Maar hier in Hebreeën 10 staat het ook. Komende in de wereld. De vraag is vervolgens, wie komt er in de wereld? Want als hij in de wereld komt, dan worden deze woorden van toepassing die nu volgen. De vraag is dan, wie komt er in de wereld? En het probleem is dan dat wij natuurlijk gewoon in eerste instantie impulsief zeggen, de Heer Jezus. Nou ja, vooruit de Heer Jezus Christus dan. En daarna zijn we ogenblikkelijk de draad kwijt. Want wanneer kwam de Heer Jezus Christus in de wereld? Bij zijn geboorte in Bethlehem, bij het stalletje, inderdaad, ja. Toch? En vandaar de gedachte. En in commentaren ben ik het nog nooit anders tegengekomen. Vandaar de gedachte dat de Heere Jezus mens werd. En bij die gelegenheid zei, als het ware, de woorden van Psalm 40. Zie, hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen, o God. Daar kwam hij toch in de wereld? Het gaat toch over de Heere Jezus Christus? Zeg ik nou wat verkeerds? Dan laat ik eerst deze lijn voortzetten. Om te zien hoe lastig het is en hoe makkelijk je verdwaalt in dit soort dingen. Als je niet oplet, hè. Het is trouwens inmiddels 12 jaar geleden. Het was een bekende Nederlandse voorganger, die ik sindsdien nooit meer ontmoet heb overigens. Die ten overstaan van zijn collega's, zal ik dan maar zeggen, zei. Er is maar één Bijbelboek waar ik echt grote moeilijkheden mee heb. Want ik bestudeer nou al jarenlang de Hebreeënbrief en ik begrijp er nog niks van. Dat is een eerlijk getuigenis voor de gelegenheid. Ik moet u zeggen dat dat de algemene tendens ook is. Men begrijpt het niet, maar dat komt omdat hier en daar op bepaalde punten men systematisch misgaat. Ja, ik ook natuurlijk. Zeker wel. Want je vindt die dingen maar zo niet. Onderzoeken zouden we. Maar kijk, zeg je nou komen in de wereld is de Heer Jezus. Dat is waar, dat is zonder meer waar, dat is de Heer Jezus Christus. Die kwam in de wereld. Nou, komen in de wereld, wanneer kwam hij in de wereld? Bij zijn menswording. En toen zei hij, als het ware, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Het kan niet ontkend worden dat de Heer Jezus Christus mens werd en kwam om Gods wil te doen, dus het moet kloppen. Toch klopt het niet hoor. En als hier dan staat dat het erom gaat dat ik kwam om Gods wil te doen, namelijk om een offer te brengen. En waar wij bij het begrip offer zo zonder meer denken aan de dood, zeggen we nou inderdaad, hij kwam om Gods wil te doen, namelijk om te sterven aan het kruis van Golgotha. Daar is niks mee mis. Toch? En toch staat dat er niet. Men loopt ook onvermijdelijk stuk en het is een beetje... hoe zeg je dat? Pathetisch. Hoe zeg je dat in Nederland? Zielig. Raar woord. Maar het is heel zielig om te zien hoe men dan, wanneer men er dieper op ingaat, problemen krijgt met de positie van de Heere Jezus Christus in zijn aardse omwandeling. Want als hij mens, bij zijn menswording, kwam om Gods wil te doen, als vervulling van deze woorden en die van Psalm 40, dan moet vastgesteld worden dat de Heer in zijn mens zijn, in zijn omwandeling op aarde en in het offer wat hij bracht bedoeld wordt, in zijn kruisiging en dood, dat hij daarmee een priesterlijke functie vervulde, in het bijzonder de priesterlijke functie van Melchizedek. En dat nu kan helemaal niet, want hij werd pas hoge priester naar de ordening van Melchizedek bij zijn opstanding uit de dood. En dan worden theorieën ontwikkeld van, nou ja, hij was priester, dat kan niet anders, want hij kwam om Gods wil te doen, offer te brengen enzovoort, eenmalig, kruis van Golgotha enzovoort. Maar aangezien hij geen hoge priester was na de ordening van Melchizedek, omdat hij dat pas werd bij zijn opstanding uit de dood, want het wordt dan erkend, zeg maar, nou ja, dan was hij priester na de ordening van Aaron. En ook mijn grootvader schreef ooit over het Aaronitisch priesterschap van Christus. Toen ik het later onder ogen kreeg en opnieuw uitgaf, heb ik aan Aaronitisch toch maar doorgestreept. Want het kan niet, want Hebreeën zegt dat de Heer Jezus op aarde geen priester was, want het is duidelijk dat de Heer was uit Juda en daarover heeft Mozes niks gezegd. Dan gaat het priesterschap. Bovendien, iemand uit Juda kan nooit Aaronitisch priester zijn. Laat staan hoge priester. Want daarvoor moet hij toch minstens uit Levi zijn en in het bijzonder uit de zonen van Aaron en nog meer in het bijzonder uit de familie, het eerstgeboorterecht van Aaron zelf. De Heer was geen Aaronitisch priester tijdens zijn omwandeling op aarde. Hij was helemaal geen priester. En voor zover hij priester is, is hij dat sinds zijn opstanding. Zodat deze woorden uit Hebreeën 10, sprekend over de priesterlijke functie, priesterlijke dienst van Christus onder het nieuwe verbond, kunnen en mogen op geen enkele wijze worden toegepast op hetgeen hij deed vanaf zijn menswording tot in de dood aan toe. Dat was namelijk een priesterlijke dienst. Het was diezelfde grootvader van vaderszijde, die trouwens in een voetnoot meedeelde dat natuurlijk de dood van de hoge priester in de Bijbel geen enkele positieve betekenis heeft. Dat zag je dus wel degelijk heel goed. Het was niet de bedoeling dat de hoge priester zou sterven. De hoge priester werd slechts door de dood verhinderd altijd te blijven. Met woorden uit, wat was het? Hebreeën 5, geloof ik. Was het niet zo? Nee, Hebreeën 7, vers 23. De hoge priester werd slechts door de dood verhinderd altijd te blijven. Het was niet de bedoeling dat de hoge priester zou sterven. Het was de bedoeling dat de hoge priester zou leven in eeuwigheid. Maar helaas, zij werden door de dood verhinderd te blijven. En dus kwam er steeds een andere. Hebben jullie nog? Zodat de dood van de Heere Jezus zelf, zijn lijden en sterven, absoluut niks van doen heeft met welke priesterlijke functie dan ook. Niet in de zin van dat hij als priester een offer bracht. En zeker niet in de zin van dat hij als priester stierf. Want punt 1, hij was geen priester van geen enkele orde, was ook volkomen onmogelijk. Hij was het niet en bovendien een priester zou niet sterven, maar leven was de bedoeling. Het kan dus niet. En hoe makkelijk zo'n redenering ook te volgen is, de Heer kwam op aarde en zei, kom om uw wil te doen. Hij bracht een offer en stierf van het kruis van Golgotha. Hoe makkelijk het ook te vertellen is, het is volstrekt, want het volstrekt onbijbels, en ik zeg het voor volledige eigen verantwoordelijkheid uiteraard, maar wel zo sterk mogelijk. Het is volstrekt onbijbels, zo is het niet. En dat staat hier ook niet. Natuurlijk, de Heere Jezus kwam om de wil Gods te volbrengen en werd daartoe mens. En hij werd mens om te sterven, opdat hij door de genade Gods, daar zijn we de week min of meer mee begonnen, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Offer staat daar trouwens niet bij. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Dat was de wil van God. Maar het gaat er niet om of hij mens werd om de wil van God te volbrengen. Het gaat erom of de woorden van Psalm 40, zie ik kom o God om uw wil te doen, van toepassing zijn op zijn menswording. En het antwoord is nee. En het gaat er dus om of deze woorden die dan hier aangehaald worden in Hebreeën 10, woorden zijn over de aardse omwandeling in dienst van de Heer Jezus. En het antwoord is nee, daar gaat het niet over. Dus beginnen wij overnieuw, want je kan het namelijk op geen enkele wijze kloppen krijgen. Beginnen wij dus overnieuw, komende in de wereld, sprak hij. Dus beginnen we helemaal overnieuw, wie kwam er in de wereld? En als je dus zegt Jezus Christus, kom je op een doodspoor. Hij was het natuurlijk wel, maar je moet een ander antwoord geven. Wie kwam er in de wereld? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want de vele offers die geduriglijk alle jaren geofferd werden, stieren en bokken, grote verzoendag enzovoorts, werden gebracht door de oudtestamentische hoge priester. Aaron, dan wel de zonen van Aaron. Maar ze zijn een voorafschaduwing, een beeld van toekomende goederen, namelijk van de hoge priester van het nieuwe verbond die komen zou. Daar gaan alle voorgaande hoofdstukken over. Ik zei, daar gaan alle voorgaande hoofdstukken over. Over de verschijning van Jezus Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. God eertijds, 1 vers 1, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, die hij gezet heeft aan zijn rechterhand enzovoorts ver boven de engelen en die van God genaamd wordt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het verhaal van hoofdstuk 1 en 2. Die mens werd opdat hij genadig, barmhartig, getrouw, hoge priester zou kunnen zijn, enzovoort. De hoge priester van het nieuwe verbond. Tot de zogeheten Hebreeën, althans, tot degenen die geacht worden de wet te verstaan, wie het ook zijn, wordt gezegd, denk erom dat de Aaron niet die priesterschap en heel de dienst onder de wet zou beëindigd moeten worden. Want al deze dingen spreken over de komst van de nieuwtestamentische hoge priester naar de ordening van de Aaron, die eeuwig leeft en volkomen kan zalig maken, die niet door de dood verhinderd wordt te blijven, die niet alle jaren geduriglijk dezelfde offers hoeft te brengen, maar die eenmaal een offer brengt waardoor men in eeuwigheid geheiligd en gereinigd is. En toen die kwam in de wereld, heb ik nou, ja. Toen Aaron verdween, dat wil zeggen toen Melchizedek verscheen, want zo moet ik het zeggen, Christus bedoel ik dus, hè, toen die verscheen, de hoge priester van het nieuwe verbond, toen die in de wereld kwam, en dat was niet bij zijn geboorte in Bethlehem, van de Heer Jezus, want daar verscheen hij niet als de hoge priester van het nieuwe verbond. Daar werd gezegd dat hij dat zou zijn ooit. Matthäus 1. Hij zou zijn volk zalig maken van hun zonde. Matthäus 1 wordt zijn geboorte aangekondigd. En die zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar hij zal dat pas doen sinds zijn opstanding. En niet eerder. Het wordt dus aangekondigd. Maar als hier staat komende in de wereld, dan moet je niet zonder meer zeggen dat is de Heer Jezus. Dat is namelijk wel zo, maar je moet zeggen dat is de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat maakt dan toch meer dan 30 jaar verschil uit. En bovendien, 30 jaar of meer of minder maakt me niet uit, waar het om gaat is het verschil tussen een oude en een nieuwe schepping. Want hij werd geboren onder de wet. Galaten 3, heb je nog een argument? Galaten 4 geloof ik inmiddels. Weet ik niet meer. Maar in ieder geval, in de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden, geworden onder de wet, onder het oude verbond en dus onder het Aaronitisch priesterschap. En dus was hij zelf geen priester. Opdat hij degene die onder de wet waren en dus onder het Aaronitisch priesterschap stonden, verlossen zou waarvan? Van de wet en daarmee het Aaronitisch priesterschap. Toch? En opdat wij dan de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen, die zonen van het Melchizedekse priesterschap uiteraard. Maar goed, komende in de wereld slaat dus gewoon op de opstanding van Christus. En anders niet. Daar verscheen de hoge priester en daar bracht hij een offer. Wat offerde hij dan? Maar één ding hoor, hij offerde zichzelf. En ik moet u zeggen, ja, het zijn van die rare voorbeelden die me af en toe te binnen schieten. Uzelf aan de Heer geven op uw sterfbed is wel een beetje navrant. Heer, hier hebt u mijn leven en vervolgens blaast u de laatste adem uit. Hè? Heer, de rest van mijn leven zal ik u dienen. En dan een putdiepe zucht, weet zoiets. In het Vlaams. Ja. Ja, het is tragisch en dus lachen we, want anders moeten we erom huilen. Maar velen zeggen dat het zo moet. Maar zo zit het niet. Op het moment dat men nieuw leven ontvangt, is men van onnuttig nuttig geworden. Heb ik eens nagevraagd aan ene Onesimus. Hij zegt, zeg maar Otto, zegt hij. Onno. Is het moeilijk? Onesimus. Uit de brief aan Philemon. De man die zo'n prachtig type is van de gemeente in het algemeen, dan wel van de 10 stammen van Israël in het bijzonder. De weggelopen slaaf die toevalligerwijze teruggevonden wordt door Paulus in zijn gevangenis in Rome. Maar wie kwam Paulus tegen in de gevangenis in Rome? King Caradoc. Leuk hè? Dan vertel ik een boel gauw even hè? Ja, en die stuurt hem terug naar zijn baas. De verloren zoon die teruggezocht wordt, teruggestuurd wordt naar zijn heer die hem als zoon erkent. Dat verhaal is dat. Hè? Maar goed, terug naar waar ik het over had. Wij zijn toen wij wedergeboren werden alsnog nuttig en bekwaam geworden. Bekwaam, broeder Klaas heeft het trouwens gelezen dus straks aan het begin van de bijeenkomst. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Met de variant uit Korinthe. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En die bekwaamheid is uit God. En nu we bekwaam zijn en laten we zeggen geschikt zijn voor alle goed werk. Met dank aan de brief van Timotheus. Is het de bedoeling dat we ons ook in dat voor dat goede werk ter beschikking stellen. Dat is wat de Heere Jezus deed en feitelijk ook gedaan heeft. En zo eindig ik, zie dat al hoog tijd is, zo eindig ik net als gisteravond. En we zullen het er dus nog een keer over hebben. De gedachte is dat de Heere Jezus toen hij opstond uit de dood verscheen als de hoge priester van het nieuwe verbond. God stelde hem ook daadwerkelijk als zodanig aan. Vervolgens wordt er gezegd, maar dat was al 8 vers 3, Hebreeën 8 vers 3, dat het dus noodzakelijk was dat ook deze, Christus, dat ook deze wat had dat hij zou offeren, want de hoge priester zou offeren. En deze, Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, moest dus ook wat offeren. En wat offerde hij? Dat kan niet anders hoor. Zichzelf, dat kan niet anders, want er was niks anders. We hebben het over een nieuwe schepping. En over het leven van een nieuwe schepping. Wat offerde hij dus? Zichzelf. Er was niks anders. Maar aan de andere kant, aangezien wij in Christus uitverkoren zijn van voor de nederwerping der wereld, aangezien wij dus deel hebben als gelovigen aan Christus, wilt zeggen dat op het moment dat wij tot geloof komen en wedergeboren worden, op datzelfde moment hebben wij deel gekregen aan dat lichaam van Christus dat hij al lang geofferd heeft. Dat lichaam waarvan hij zei, gij hebt mij het lichaam toebereid. Van dat lichaam maken wij deel uit en waar Christus zichzelf geplaatst heeft in de dienst van God, zijn wij dus inderdaad ook geplaatst in de dienst van God. En de keuze is dus al lang gemaakt door de Heer zelf die zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Waarna de volgende vers in Hebreeën 10 zeggen, dat wij in die wil geheiligd zijn. Geheiligd namelijk tot het priesterschap zodat de conclusie moet luiden dat alle gelovigen van vandaag, alle leden van de gemeente om zo te zeggen, deel hebben zelfs aan het priesterschap van Christus. Want niet alleen is Christus onze hoge priester, het vervolgende verhaal is, wij maken deel uit van het lichaam, dan wel het huis van de hoge priester en zijn dus priesters van de Allerhoogste God. En dus dragen wij verantwoordelijkheid voor de dienst aan God. En dat is heel wat anders dan dat God dan wel Christus verantwoordelijk zou zijn voor ons leven, want het is precies andersom. Wij zijn verantwoordelijk onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En dat is het waarover Psalm 40 dus inderdaad al sprak. Gij hebt mij de oren doorboord, uw woord is in het midden mijns ingelands, gij hebt mij het lichaam toebereid, enzovoort. Ik wil allemaal zeggen dat daar gesproken wordt over de gemeente als zodanig, waarvan Christus het hoofd, de hoofdpriester, waarvan Christus het hoofd is en waaraan wij deel hebben gekregen. Dat zouden we leren verstaan, opdat we inderdaad op zinvolle wijze onze tijd zouden doorbrengen, ons lichaam ter beschikking zouden stellen voor de dienst aan hem. Tot zover.